Hallo en welkom bij aflevering 430 van de Decide for Impact podcast. Vandaag het gesprek met Carla onder de linden. Carla is pionier, netwerkbouwer en impactondernemer in een nieuwe economie. Haar bedrijf Transitiereizen doet onderzoek, begeleidt ontwikkelprocessen, ontwikkelt tools en concepten en brengt die in de praktijk. Onder meer in haar eigen wijk met de wijkmakerij Dukenburg. Een interessant gesprek om te leren over hoe je de wijk meer betrekt bij allerlei zaken in je omgeving en wat jij daarin kunt doen. Ik heb veel geleerd, hopelijk jij ook. Laten we beginnen.
Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw business coach, Engel Halling.
Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Carla onder de linden. Welkom, Carla.
Dankjewel.
En ik had je uitgenodigd omdat je een paar dingen doet die ik interessant vind om te onderzoeken. Wat dat precies is, wat je doet en hoe dat inhoudt. En dat komt denk ik omdat ik geïnteresseerd ben hoe je vanuit een gemeenschap, vanuit een burgerinitiatief misschien. Maar dan klinkt het weer zo klinisch, vanuit een buurt misschien. Dingen organiseert. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat ik zelf bezig ben met... We zijn bezig met nieuwe woning in een nieuwe wijk, in een hele duurzame wijk, om te kijken hoe we dat dan samen kunnen organiseren. En de andere kant is dat ik ook al een tijdje nadenk over hoe zouden we nou gesprekken kunnen organiseren in een gemeente waarin verschillende mensen bij elkaar komen van verschillende achtergronden en over wat ik dan noem wat lastige onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan, waar veel oneenigheid over is in de maatschappij op dit moment. Mm-hmm. Dus daarom dacht ik, ik ben benieuwd hoe je dat allemaal organiseert. Dus je bent nu erg betrokken bij je bedrijf Transitiereizen. En het andere is dat je in je eigen buurt bezig bent.
Ja.
Zullen we daar eens beginnen wat je precies doet in de Dukenburg?
Ja, nou ja, Dukenburg, ik woon hier al 25 jaar. Toen we kinderen kregen, wilden we ruimer wonen, huis met een tuin. Nou, niet veel geld. Nou, dan kom je in zo'n buitenwijk terecht. En eigenlijk vanaf het begin dat ik hier woon, vind ik eigenlijk al dat de wijk... het is best wel slaapwijk, zeg maar. Er is weinig activiteit, er zijn weinig voorzieningen. En tegelijkertijd zijn er 22.000 inwoners, 11.000 huishoudens, heel veel groen. Echt heel veel potent. En het ligt prachtig, zeg maar, naast de Berendonk, een mooi recreatiegebied, de Hatertse Vennen. Dus het ligt heel mooi in het groen. En bij mij, ik ben altijd iemand met allerlei ideeën, zeg maar. Ik zie dat dan helemaal zo voor me. We hebben hier in het Rijk van Nijmegen nu snelfietspaden overal liggen. Nou, hartstikke mooi. En ik denk dan meteen, zouden we ook iets van slow wandelpaden hier in de buurt kunnen doen? En dan al dat groen, wat soms echt best saai, grasveldjes. Gewoon functionele bomen, zeg maar. Kunnen we wijk vol eetbaar groen, waarin we zeg maar al dat groen en de parkjes, want het zijn ook best wel veel parkjes, heel groot stadspark zit erin, waar je kan alle sporten doen hier in de wijk die je maar kan bedenken, van schaatsen tot klimmen, tot hockey, voetballen gewoon, zeg maar. Waterskiën, niet te vergeten, kan je hier doen. Het is echt gewoon... Eigenlijk heel veel potentie, maar je ziet het niet echt, zeg maar. Dus kan je dus al die parkjes en meer gaan verbinden met eetbare groene routes. En ook echt via mooie paden naar die buitengebieden trekken. En ik loop hier wel eens in de buurt. En je hebt hier bijvoorbeeld bij mijn wijk, Dukenburg is echt, zitten 7 zeg maar, subwijken in, die al best wel groot zijn. En daar loopt een oud dijkje. En dat is echt een heel mooi dijkje met mooie bomen. En op een gegeven moment loopt dat dijkje dood in een flat. Dan denk ik altijd van, jammer van dat ontwerp, dat je dat juist niet behoudt. Hè? En dan kom ik zo'n mevrouwtje tegen met een rollator. En die zegt, wat ik hier dan mis in de wijk, dat je een rondje kan lopen. Want ik kan alleen maar heen lopen en ik kan weer teruglopen. Nou ja, zou je dus inderdaad kleine rondjes, grotere rondjes, hele grote rondes kunnen maken. Aansluiting bij de wandelroutes in de omgeving. Nou ja... Dat soort dingen, dat zie ik dan. En dan denk ik, want dat is zeg maar vanuit het gedachtegoed van transitiereizen ook, denk ik altijd in nieuwe businessmodellen. toen ik begon met transitiereizen. Toen werkte ik nog samen met mijn compagnon, nu Patricia van der Haak, bij de provincie Gelderland. En toen hadden wij contact met Jan Jonker van de Radboud Universiteit. En die was bezig met, professor bezig met nieuwe businessmodellen. En dat vond ik waanzinnig interessant, dat je anders gaat kijken naar ja, echt waardegedreven businessmodellen. Meervoudig, dus niet meer één ding doet dingen, maar echt veel meer kijken van wat is er nodig, hoe kan je dingen slim combineren. En ook anders denken. Ik probeer altijd een beetje te kijken van wat gaat er nou mis in in de huidige economie. En dan denk ik dat er heel veel extractieve businessmodellen zijn. Hè? Dus steeds verder weggelegen bedrijven die ja, massa is kassa, zeg maar, praktiseren. En nou ja, de community zoveel mogelijk leegtrekken. Hè? De community als windgewest of zo. En dan denk ik altijd, ja, als we ons nou goed weten te organiseren als bewoners, als communities, dan kunnen wij ook massa is kassa maken. Dat geldt natuurlijk voor onszelf ook, als we ons maar weten te verbinden. En dan een heel simpel voorbeeldje wat we vaak gebruiken is sla. Je kan je voorstellen dat elk huishouden in de zomerweken wel voor 1 euro sla inkoopt. Nou, stel even conservatief gedacht dat je 20 zomerweken sla kan verbouwen. Dat is 20 euro per huishouden per jaar dat je dan aan sla inkoopt in die zomerweken. Nou, doe dat maar eens maar 11.000 huishoudens hier in Dukenburg. Dan heb je dus 220.000 huishoudens, of 220.000 euro wat de hele wijk aan sla inkoopt. En dan heb je het alleen maar over sla. Ik bedoel, als je het gaat hebben over alle groenten of fruit, of je gaat het hebben over ja, onderhoud van woningen bijvoorbeeld, of verzekeringen. Als je gaat collectiveren, kan je zoveel massa maken, zeg maar, met elkaar. Dus nou ja, ik wilde eigenlijk al heel lang in mijn eigen wijk aan de gang, maar ik weet ook wat een hels karwei het is, zeg maar, om en de community op te bouwen en het lokale netwerk op te bouwen en projecten te starten. En dat allemaal zonder startkapitaal. Of ja, het is ook wel. Ik moet wel een paar haakjes hebben om te beginnen. Nou, vorig jaar waren er zo'n paar haakjes, waaronder een medebewoner die helemaal aanging ook op dat idee. Dan ben je in ieder geval niet meer alleen. Dus dat is een mooi begin. En toen zijn wij gewoon maar eens begonnen met een bijeenkomst om ideeën voor de wijk op te halen. Nou, er kwamen 12 mensen op af. En nou, we hebben iets van 80 ideeën opgehaald. Dus echt gigantisch, van heel klein. Tot hè, van een klein een moestuin of een voedselbosje in de buurt. Tot hele grote ideeën om echt met een wijkbedrijf, een wijkplusbedrijf te beginnen. Nou ja, dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld een grote klimwal langs de snelweg. Waar, hè, zoals ook bij Haarlem staat er ook erg zoiets. Een openbare klimmuur die meteen als een soort geluidsscherm zou kunnen dienen richting de snelweg. Nou ja. Allerlei ideeën komen dan naar voren. En wat we dan eigenlijk doen, we zijn eigenlijk met die ideeën gewoon weer. We hebben een heel leuk glossy wijkblad, zeg maar, hier in de Dukenburger. Zijn we maar eens gewoon begonnen om te kijken of we initiatiefnemers kunnen vinden. Maar ook gewoon door te praten met mensen, naar bijeenkomsten te gaan. En op een gegeven moment ja, vind je gewoon initiatiefnemers voor de ideeën. En kunnen er projectjes gaan ontstaan. Ja, inmiddels hebben we geloof ik iets van 9 projecten opgestart. En ja, we hebben een team van 8 echt in de organisatie, zeg maar, die echt coördineren, trekkerschap hebben. En daarnaast nog een paar initiatiefnemers en ja, ik denk een community inmiddels van, ik denk 80 inwoners. Nou, iets minder denk ik. En ik denk ook inmiddels wel 25 organisaties die geïnteresseerd zijn in wat wij doen. Nou ja, dus zo beginnen we. En ja, we hebben het de wijkmakerij Dukenburg genoemd. Het is een beetje om het ondernemerschap ook zichtbaar te maken. We werken over 8 domeinen. Dus integraal. Dus alles wat we maar in de wijk belangrijk vinden. En dat is bijvoorbeeld groen, maar ook gezondheid, voedsel, ontmoeten, zingeving ook. Woningen, onderhoud, maar ook de energietransitie. Nou ja. Eigenlijk alle onderwerpen waarvan wij vinden dat die belangrijk zijn. Nou, die zetten we in een soort taakpunt met 8 taakpunten. En daarin trekken we eigenlijk ook weer cirkels. Dus dan beginnen we in het midden met wat kan je zelf doen met je eigen talent en vanuit je eigen huishouden. Met je eigen tuin, met je eigen keukentafel, met je eigen auto bij wijze van spreken. Wat kan je gewoon zelf al doen? Dan kan je eigenlijk al gigantisch veel doen. Ik denk altijd maar als alle huishoudens op een gegeven moment beslissen om de inner development goals te gaan toepassen. Of weet ik veel wat. Hè? Of met groen of duurzame maatregelen gaan nemen. Ja, dan zijn we eigenlijk ook een heel groot deel gewoon klaar. Want die bedrijven gaan wel meebewegen. He, je kan zelf al heel veel doen, maar ja, het is natuurlijk leuker om het samen te doen. En sommige dingen kan je ook niet zelf, omdat je de talent juist net niet voor hebt. Dus wat kan je ook samen doen in je buurt? Dus wat kan je samen organiseren? En wat je zelf kan doen, is een heel leuk voorbeeldje. Wat wel heel veel duidelijk maakt. Ik heb in mijn achtertuin een keukenlaurier staan. Dat heb ik ooit gekocht als zo'n plantje. En denk, oh leuk, nou voldoende keukenlaurier van zo'n plantje voor je eigen huishouden. Maar dat ding is inmiddels een boom geworden. Dus het staat in mijn achtertuin. En ik snoei dat ding af en toe en dan geef ik wat takken mee aan iedereen die op dat moment langskomt. En de rest gooi ik dan in de kliko, knip ik fijn. En dan loop ik vervolgens bij de Albert Heijn langs de zakjes laurieren. En dan denk ik, oh, 1 euro, weet ik veel wat, hè, 80 of zo, zo'n zakje. Met 5 van die blaadjes, denk ik, ik heb een kapitaal in de kliko geworpen. Doodzonde eigenlijk. En ik zat ook te denken, van, nou, als die nou in mijn voortuin zou staan, dan zou ik een bordje bij kunnen hangen van pluk maar, hè. Ga je lasagne of soep maken, pluk maar een blaadje of twee en ga ermee aan de gang. En dat idee van kan je ook vanuit je eigen tuin gaan delen met je buren. Nou, ik heb dat idee op een gegeven moment gedeeld met een buurtgenootje van mij, Manuela heet ze. Zij heeft een buurtpakketpunt. En zij is echt zo'n gezellige vrouw. Die heeft altijd koekjes voor de hond ook. En dus mijn hond wil er ook altijd langs. En zij deed mee aan de landelijke stekjesroute. Dus en ze had van die bakken in haar voortuin. Met die zo'n plantenbakken die ook zo'n muurtje vormen. En een paar van stonden leeg. Dus ik deelde dat idee. Want ik dacht van dat met de wijkmakerij Dukenburg bezig was. En dat idee van die plukdingen. En vond ze wel interessant. En nou, 3 weken later of zo kwam ik weer een pakketje bij haar halen. Zei ze, ja, ik vond het zo'n leuk idee. Ik kan er bijna niet van slapen. Ik heb al een naam, Herbies. Ik zei, oh, maar het kunnen ook fruitboompjes zijn. Oké, het werd Herbies en More. En vervolgens hebben haar kinderen een prachtige logo ontworpen. En toen was dat eerste projectje geboren, zeg maar, Herbies en More. En de gemeente heeft inmiddels betaald voor wat van die bordjes te laten drukken. Dus nu kan je gewoon zo'n bordje Herbies en More. Er staat ook op plukmaar en dat kan je bij pulpmunt zetten of bij laurier in je voortuin. En dat kan je delen met je buurt. Behalve kunnen we zelfvoorzienend worden, in ieder geval in kruid of zo in de wijk. Maar, dat het dat doet, maar het geeft natuurlijk ook ontmoeting en gesprek. En vanuit daar, vanuit zo'n project, ontstaat eigenlijk ook weer makkelijk, merk ik, buurtprojectjes. Want de mensen die het leuk vinden, die houden wel van groen en tuinieren. En we hadden op een gegeven moment bij Manuela voor. Het is een heel simpel voorbeeldje, hoor, maar het geeft wel heel erg aan hoe het werkt zo in de wijk. Zij huurt haar woning bij Woonwaarts. En Woonwaarts die had daar ook een beetje een visie gekregen. En die zei: oh, we kunnen wel een picknickbankje bij jou voor in het plantsoen. Er zit zo'n grasveldje voor. Nou, dus er gebeurt vrij weinig mee. Dus hartstikke leuk, picknickbankje in een plantsoen. Nou, dan moet je ook weer gelijk contact met de gemeente gaan leggen natuurlijk. En die gemeente, toen zijn Woonwaarts, nou, je krijgt een picknickbankje, maar dan moet je wel eens met Burendag organiseren. Nou, dat was in het najaar vorig jaar, dus dachten we, oh, dat is een leuke gelegenheid om Herbies en More te lanceren. Iemand anders van de buren had een grote, want het was regenachtig, had een grote tent die over dat picknickbankje gezet. Woonwaarts, woningcorporatie bracht appeltaart. Want die doen ook, hebben toch ook wat sociale doelen. En Herbies en More gelanceerd. En een van de buren van Manuela, Benny, die zei: ja, ik heb in mijn achtertuin een hele peperkwekerij staan. Dus ik kweek allemaal verschillende soorten pepers. Dus ik even meekijken. Inderdaad, echt fantastisch. 10 verschillende soorten, of misschien nog wel meer, pepers. Ja, je bedenkt het niet, zeg maar. Maar dat zit gewoon in de buurt verstopt, in een achtertuin. En hij vindt het heel leuk om ook iets in dat plantsoentje te gaan doen met groen. En zo zie je eigenlijk alweer een buurtprojectje ontstaan in het plantsoentje. Een leuk picknickbankje en misschien wat, pepers of andere groenten, appelboompje. Zo zie je eigenlijk die energie gewoon loskomen. Die zit er gewoon, maar die zit verstopt achter de voordeuren, zeg maar. Ja, er zitten ontzettend veel mensen met talent en ideeën en fantastisch. Nou, je hebt dus de Herbies en More. Nou, dat is wat je zelf kan doen. Een moestuintje of een voedselbosje. We hebben onlangs het eerste voedselbosje in Dukenburg. Hè. Dat is een ander project wat er al is ontstaan. In een wijk geopend, bij een school. Allemaal eetbaar fruit. En dat sluit ook heel aan waar de wijk voor geschikt voor is. Nou, er liggen veel klei en rivieren. Dat is heel geschikt voor fruitteelt en noten en zo. Dus nou ja, kunnen we de hele wijk, hè, dat is ook weer dat idee van een wijk vol EPA groen, kunnen we daar dat soort projecten meer gaan doen. Nou, dan heb je dat voedselbosje en je hebt Heubisch en Moor, maar op een gegeven moment dat voedselbosje, het initiatief nemen, je vindt altijd wel initiatiefnemers, hè. We hebben dat bosje geplant en zijn altijd wel vrijwilligers te vinden die dat dan leuk vinden om zelfs in de regen die boompjes te planten. Hartstikke leuk moment. Maar dan krijg je op een gegeven moment dat het onderhouden moet worden. En dat is natuurlijk weer een ander verhaal, want als je op een gegeven moment tig van die moestuinen en voedselbosjes hebt en ja, de vrijwilligers verhuizen of de initiatiefnemers of weet ik veel wat worden ouder of die trekken het niet meer in hun eentje, want dat zie je vaak, kan je dan al die plekken verbinden tot een concept van een buurtboerderij die decentraal is of die dus niet op één plek zit, maar door de hele wijk heen verspreid. Nou ja, zo kan je de oogst dadelijk. Iemand van ons team, Angela, die is heel erg ook altijd met voedsel bezig. Die heeft ook huiskamerrestaurantjes gedaan. Dat is ook een project wat wij nu gestart zijn. Dus huiskamerrestaurantjes kan je zelf doen, kan je gewoon beginnen. Wat je eigenlijk ziet, is dat eigenlijk van het een ontstaat het ander. Nou, we zijn nou ook bezig met bijvoorbeeld een idee: kunnen we een klusbedrijf gaan opzetten? Dus, maar dan integraal in de wijk. Dus gaan we alle klussen in de huizen, in de tuinen, maar ook in de openbare ruimte. Kunnen we daar klusteams op gaan maken? Wij doen de uitnodiging eigenlijk aan iedereen, ook aan onszelf. Ben je bereid om 3 uur vrijwillige tijd per huishouden in te zetten? Dat hebben we afgekeken van een concept uit Zuid-Afrika, dat heet One Small Town, Michael Tellinger. Die heeft een heel mooi businessmodel voor dit soort aanpakken. Dus hij zegt eigenlijk: heb je een stadje of een buurt of een dorp van tussen de 5.000 en 20.000 inwoners kan je een one small town beginnen. Nou, dat hebben wij. En hij denkt ook heel erg in die businessmodellen van. En nou, stel nou dat elke huishouden, want ik denk elke persoon is misschien een beetje veel gevraagd, maar elk huishouden 3 uur vrijwillige tijd in de wijk zou willen gaan inzetten. Nou, dan heb je dus 11.000 huishoudens in Tukkenburg, 33, 3 uur per week. Per week. 1 dag niet op je telefoon, 's avonds zitten, zeg maar. He, ga je gewoon dingen voor de wijk doen. Maar ook die dingen die je zelf leuk vindt. Hè? Dus vanuit je eigen talent, wat jij eigenlijk relatief moeiteloos doet. Maar het is misschien wat te veel gevraagd. Maar even als droom, zeg maar. Als je het gaat doorrekenen, 3 uur per week, vrijwillige tijd. Maal 11.000 huishoudens hier in de wijk, is 33.000 uur. Als je dat doorrekent naar FTE's, dan zit je op 825 FTE voor Dukenburg, als we uitgaan van 12 vakantieweken, want we moeten het natuurlijk wel allemaal leuk houden. Maar dan zit je dus op 800, ja, 825 FTE, dat is echt een groot bedrijf. Allemaal met vrijwillige capaciteit. Nou, als je dat met zoveel mogelijk zelforganisatie gaat organiseren, dan kan je gigantisch veel doen, hè? Dat is. Michael Tellinger die doet het nog, daar zijn we ook aan in het verdiepen van kunnen we daar wat mee? Die verbindt dan bijvoorbeeld dat je als tegenprestatie krijg je 1 token, Infinity Token in het One Small Town concept. En je bent deelnemer in de opbrengsten uit de wijk. Dus kun jij, je krijgt bijvoorbeeld een doos nou, met Keukenlauw hier of uit de opbrengst van Herbie's en Moorden voedselbosjes. Oh ja, dat wou ik even zeggen over Angela net. Angela, wat zij ook doet, is workshops fermenteren geven. Dus wij geven ook workshops. En dus die overschotten, dadelijk in die oogst die we hebben, kunnen we ook gaan inmaken. Dan kunnen we mini-fabriekjes misschien wel starten. En we kunnen natuurlijk ook in die huiskamerrestaurantjes gaan koken met al die groenten en fruit die uit de wijk komen. Nou ja, zo ontstaat het eigenlijk. En daarnaast hebben we dan, want dat zijn dus die cirkels in die domeinen, want zo begon het eigenlijk het verhaal. Dus je hebt de cirkel, wat kan je zelf doen vanuit met je eigen talent in je eigen huishouden? Wat kan je samen doen in je buurt, buurtmoestuintje of zo? Wat kan je samen doen in de wijk? Dan kan je meer naar sociale ondernemingen toe werken. Dus die het onderhoud, beheer, talentontwikkeling, het werk gaan verdelen. Nou, dat soort organisaties. Dus veel professioneler wordt het dan ook al. En wat kan je samen doen in de regio? Ik ben ook verbonden met Society 4.0. En dat gaat heel erg uit van regionale aanpak, dus regionale economie. Dus, in de regio is mij opgevallen dat er al heel veel netwerken zijn. Hè. We hebben hier, dat heet eerst EPA Nijmegen, dat heet nu De Streek op Tafel. Dat is een netwerk met alle voedselinitiatieven hier in de buurt. Ja, dus met de regeneratieve boerderijen, de voedselbossen, de restaurantjes. Nou ja, dus eigenlijk het hele netwerk, dat zit daar al in verbonden. Voor energie is dat ook zo. Dus we hebben al een heel netwerk met alle bottom-up energie-initiatieven vanuit de wijken. Maar er is ook een netwerk van de energiecoöperaties. Die zit ook alweer nog op een weer meer professioneel niveau. Nou, ik was eigenlijk begonnen vanuit die regio. Ik heb vorig jaar hebben de nieuwe lentemarkt georganiseerd vanuit Society 4.0 gedachtegoed. Van kunnen we al die initiatieven in de regio Nijmegen een keer bij elkaar brengen om de hele bonte bende te laten zien. Met initiatieven bezig met gezondheid, met voedsel, met energie. Want het bruist er al van, alleen het is nog niet onderling verbonden. Hè? Dus we hebben ook bijvoorbeeld de Novio Euro-initiatief. Dus er is gewoon heel veel. We hebben Impact 24, een netwerk van alle impactondernemers. En eigenlijk merkte ik dat het nog te vroeg is, zeg maar, om die regionale verbindingen te maken. Integraal of door elkaar heen, zeg maar. Dus om daar een echte regionale markt van te maken. Maar ik dacht wel van ja, dat gedachtegoed moet toch weer ergens landen, ergens op een plek in een wijk. Dus voor mij was dat ook een van de. Dus vanuit de regio bezig zijn, proberen dat regionale netwerk bij elkaar te brengen. Dacht ik van ja, het is te vroeg, het moet toch nog eerst in de wijken gebeuren. En het grappige is, merk ik, nu ik in de wijk bezig ben, dat ik heel makkelijk ook die verbindingen weer met de regionale netwerken leg, maar ook met de organisaties. Die ook vastlopen en die zoeken ook naar mogelijkheden van om meer weer toch al die vraagstukken waar zij mee kampen, zeg maar, op te lossen. We zien ook in toenemende mate dat met communities, met lokale impactondernemers moet gaan gebeuren. Wat ik nu heel leuk vind zelf om te merken, is dat ik ben in de wijk nu geworteld, zeg maar. Ik heb een soort speelplek waar je kan pionieren, waar dingen ook echt kunnen landen. De tijd is rijp, want alles is al bedacht. Het is allemaal al, de concepten liggen gewoon kant-en-klaar op tafel, zeg maar. Het is voor een deel zijn ze al toegepast, ook hier in de wijk. Maar vanuit die wijk in verbinding met die regio, maar ook landelijk en soms ook wel een beetje globaal, dat je merkt van ja, dan ontstaat er echt een prachtig ecosysteem eigenlijk, wat heel voedend is aan elkaar, zoals een ecosysteem ook bedoeld is. Nou, heel verhaal. Dus ja, maar zo werken we dus een beetje in de wijkmakerij.
En wat ik, een paar dingen die van mij uitkomen, een heleboel vragen uiteraard, maar wat ik zelf zie is eigenlijk, want met je transitiereizen doe je eigenlijk ongeveer hetzelfde, maar dan doe je dat dus in andere wijken. En dan probeer je dus netwerken en gemeenschappen en projecten op te zetten in andere wijken onder de vlag van een gemeente of een provincie of wat dan ook, die je op dat moment de middelen voor geeft om dat te organiseren.
Precies, ja.
En dus nu doe je het in je eigen achtertuin, hè? Maar dan vrijwillig, hè? Dus je krijgt geen middelen. En dat vraag je waarschijnlijk ook van de mensen in de wijken waarin je dat dus doet vanuit de overheid, dat je die vrijwilliger 3 uur bijvoorbeeld, maar in ieder geval de vrijwilligerschap van mensen vooral betrekt. Hè? Dus je begint met de ik, wie dat, wat jij, kun jij al doen, wat kun je samen doen. En dat is natuurlijk super interessant. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het lastig is, want als jij hier 100% je focus op legt, waar verdien je dan je geld mee? Dus hoe zorg je ervoor dat je, en je hoeft niet per se geld te verdienen, maar wel waar leef je van? Dat is misschien een betere bewoording. En dus hoe organiseer je dan, want je had het net over businessmodellen, en dus voor mij komen al die connecties bij elkaar. Hoe organiseer je dan, wat is dan het businessmodel dat je zelf ook in staat bent om hiervan te leven,
Nou ja,
overleven?
dat is een beetje zoeken wel, hè? Van kijk, soms denk ik van, nou ja, misschien moet ik toch een inhuuropdracht doen voor 2 dagen in de week, waar ik mijn geld mee verdien, dat ik me verder vrij kan bewegen hier. Tegelijkertijd vind ik dat er een transformatie moet, of een soort transvestment moet gaan plaatsvinden naar van, nou ja, hè, van een geldgedreven economie naar een waardegedreven economie. En het is eigenlijk van de zotte dat je heel veel impact realiseert en heel veel waarde creëert en eigenlijk daar niet je brood mee kan verdienen. Hè, dat is eigenlijk best wel vreemd. Dus ik probeer wel, kijk, onze boodschap ook steeds nu is naar de gemeente en woningcorporaties, welzijnsorganisaties, van wij gaan heel veel waarde creëren door dat netwerk op te bouwen. Als wij dat verbonden netwerk hebben, is dat ook heel, heel waardevol voor de gemeente en ook heel waardevol voor de welzijnsorganisaties. Want het is ook een netwerk waar vertrouwen het uitgangspunt is. En waar je dus werkt omdat je elkaar kent. En ik denk dat het vertrouwen heel ver te zoeken is in de samenleving. Maar daarom is het ook heel belangrijk om dat vertrouwensnetwerk, dat moet gekoesterd worden. Dat vertrouwen mag ook niet geschaad worden. Dus de principes volgens welke je werkt, maar ook je missie, zeg maar, moet heel haarscherp zijn. En daar mogen geen concessies aan worden gedaan. Tenminste, niet aan de meest basale principes. Want je kan nog niet 100% duurzaam en 100, dat lukt ook nog niet. Dus waar je concessies van. Dat je, ja, het vraagt transparantie, het vraagt authenticiteit, het vraagt open blijven kijken naar de weerstand die je oproept. Ja, open dialoog met elkaar in plaats van debatten. Dus het echt veel tijd nemen om alle vragen die reizen, zeg maar, om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Maar als je het hebt over hoe maak je een gezond verdienmodel? Kijk, ik zeg nu ook steeds, die waarden die wij creëren. Ik vind dat het wel goed zou zijn als daar ook een beloning gewoon tegenover gaat staan. Kijk, wij proberen ons te beperken tot 3 uur per week. Dat lukt eerlijk gezegd niet helemaal. Ik denk dat ik wel echt zeker een dag per week hier mee bezig ben. Sommige weken misschien nog wel meer. Ook omdat je soms in het weekend nog ergens heen gaat. Of je bent continu eigenlijk ook een beetje bezig. Maar goed, dat is ook passie, dus dat geeft niet. Maar wat ik wel wil, wij gaan nu bijvoorbeeld een verkenning doen naar dat buurtklusbedrijf. Dat is best wel professioneel werk. En dan wil je ook gewoon. En als je daar dat buurtklusbedrijf op hebt gezet, dan moet dat ook professioneel gerund worden. Dat kan je niet alleen maar vrijwillig doen. Dus we gaan nu de komende tijd ook werken aan een soort business canvas, social business canvas, om te kijken van hoe kunnen we ook geldstromen op gang krijgen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan. Misschien kunnen we iets met een wijkabonnement doen, hè? Als je het hebt bijvoorbeeld over die dat voorbeeldje wat ik straks aanhaalde, van stel dat de wijk koopt nu voor 220.000 euro een sla in. Zou de wijk bereid zijn om, nou noem eens even, 10%, 22.000 euro, niet meer bij de Albert Heijn te kopen, maar te geven aan de wijkmakerij om daar een grote moestuin voor neer te zetten. Of laten we zeggen 20%. Dan kunnen we hem nog mooier maken. Dan kunnen we daar iemand opzetten die daar gewoon zijn inkomen uithaalt. Volledig. En die gaat er gewoon slaan voor de wijk. Het zou dan iets meer willen doen. Hè? Dus iets meer producten. Maar dan heb je eigenlijk al een geldstroom op gang. Alleen het bewustzijn, zeg maar, bij de mensen nu om dit zo te doen. Het vraagt nogal wat. En voor heel veel mensen is het zo anders denken. Mensen denken, ik ga geld verdienen en dan ga ik inkopen wat ik nodig heb. In plaats van, ik vind dat we in een enorm indirecte economie terecht zijn gekomen. En ik ben op zoek naar, van kan je die economie veel directer weer maken? Eigenlijk ik ben ook een hoofdwerker. Hè? Ik heb wel beleid gemaakt en onderzoeken gedaan en papieren geproduceerd. En ik vind het eerlijk gezegd heerlijk om een keer op een maandagochtend of een maandagmiddag in de regen in de klei te stampen met mijn schop om daar boompjes in te planten. Dat geeft me eigenlijk heel veel voldoening. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen eigenlijk geldt. Dus kunnen we wat meer het werk weer direct naar onszelf toe halen en vanuit die waarde ook halen. Dus nou ja, je kan ook denken aan vormen als een buurtabonnement. Hè? Dus je wordt lid van van de coöperatie klusbedrijf of zo. En daardoor krijg je korting op klussen. Of nou, je kan ook, hè, andere dingetjes die al bedacht zijn. Hè? Die uitgestelde betaling van mensen die geen geld hebben. Dus dan kun je een beetje gaan nivelleren van mensen die denken, nou, ik vind het een sympathiek initiatief, ik geef gewoon wat extra, want dat geeft mij ook weer een goed gevoel. Ik vind een heel mooi, inspirerend voorbeeld, Michelle van Tongerlo heet ze, als ik het goed zeg, huisarts in Rotterdam. Zij is ook opgegroeid in Dukenburg, grappig. Zij helpt eigenlijk allerlei patiënten die uit het zorgsysteem. Dus bijvoorbeeld iemand heeft geen adres of heeft geen verzekering en die kan niet geholpen worden. En zij heeft inmiddels een crowdfund-platform opgezet om voor al die mensen, om die gewoon te helpen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die zo in de stress zitten omdat ze financiële problemen hebben en daardoor allerlei gezondheidsklachten krijgen. En het is gewoon heel lastig om dat op te lossen. Zij doet dat gewoon via crowdfunding, hoppakee, oplossen. Gewoon helpen die mensen. Nou, dus daar ben ik ook over aan nadenken, van kunnen we iets met crowdfunding gaan doen? Maar ook opdrachten. Dus kunnen wij, ik zeg ook steeds tegen de gemeente, woningcorporatie, Wij zetten ons vrijwillig in, maar dat moeten we eigenlijk beperken tot 3 uur, die 3 uur per week, want anders is het ook niet gezond voor onszelf. Kunnen jullie, als jullie opdrachten hebben, die wij misschien zouden kunnen doen als wijkbewoners zelf, want er zit natuurlijk gigantisch veel professionaliteit, willen jullie het dan niet gaan uitbesteden, maar gaan inbesteden, zodat die lokale economie ook versterkt gaat worden? Nou, zo zijn er eigenlijk allerlei mogelijkheden om dat op gang te krijgen. Maar je moet eerst het vertrouwen bouwen, ook bij de organisaties. Want ja, het zijn natuurlijk duizenden burgerinitiatieven. En sommige zijn ook, ja, die verdwijnen ook weer, bij wijze van spreken. Dus je moet wel laten zien van, goh, dat je professioneel wil zijn en bent en daar ook in wil groeien. Dat je vanuit de beste intenties werkt, dat je de gemeente, maar ook de woning. Woningcorporaties of allerlei organisaties, ook lokale bedrijven kan helpen om hun doelen te verwezenlijken. Nou ja, een beetje creativiteit. Dus en openstaan, dat is denk ik heel belangrijk.
Nu heb je het over dat je een gemeente dan vraagt om dat dan in te besteden. En jij schetst, ik heb jouw LinkedIn-profiel zeg maar nagekeken en je hebt bij verschillende organisaties gewerkt, ook bij overheden, provincie, lokale overheden. Maar is jouw ervaring dat een overheid daarvoor openstaat? Want je hebt ook het voorbeeld gehad op jouw LinkedIn-profiel, dat ik zelf ook had gezien. Dat het klusbedrijf wat in Amsterdam was opgezet met vrijwilligers en mensen uit de buurt en zo, uiteindelijk werd overtroefd in een aanbesteding door een extern klusbedrijf. Want je ziet natuurlijk, want ik had hier eerder een gesprek over in de podcast en ik zal de link in de show notes opnemen. Dan zie je dat een aanbestedingstraject, als het bepaald bedrag boven gaat, dat de norm wordt om vanuit de overheid te reageren. Zo, nou, ja, we moeten dit nou eenmaal een aanbesteding organiseren, we kunnen dit niet meer doen op deze manier. Wat is jouw ervaring met in je werk, in je opdrachten met de overheid, hoe zij hiermee omgaan?
Ja, dat is heel wisselend, hè. Je hebt wel heel veel gemeenten die op dit moment werken met een right to challenge. Dus als jij denkt dat je het als burgers beter kan dan de overheid, zeg maar, of even goed, dan mag je de gemeente uitdagen om het zelf te gaan doen, hè. Bijvoorbeeld het groen onderhoud. Dat je zegt, nou ja, ik zie nu bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen ook, hè, met het voedselbosje in de Adolf, hè, een van de wijken hier. Dat ze eigenlijk zeggen van nou, dan mogen jullie gewoon zelf, dat mag, maar dan moet je wel zorgen dat het ook gewoon onderhouden wordt. Dus wordt wel een soort beheerscontract getekend. Nou, 10 jaar geleden lag dat nog wel echt veel lastiger. Dus je ziet al wel veel meer dat overheden veel meer ruimte aan het geven zijn aan maatschappelijk initiatief. En ik denk ook eigenlijk van kijk, we betalen natuurlijk belasting om allerlei dingen te regelen. Ik vind het, de energiefixer voorbeeld vind ik echt heel sterk eigenlijk. Ik heb hier in de wijk ook, hebben we ook de energiefixers gehad. Dat is uitgevoerd door een bedrijf uit Arnhem. Nou, hartstikke goed. Wat het doet is dat het, nou, je hebt op een gegeven moment heb je x aantal huishoudens hebben dan toch strips en radiatorfolie achter de dingen. Maar wat mij opviel, mijn dochter heeft het namelijk ook een tijdje gedaan, dus dat is wel grappig. Dus ik hoorde wat meer insight-informatie. Zij komt bij die huizen thuis en zegt: ik kom bij huizen van woningcorporaties, zit tweedubbel of driedubbel, dat echte driedubbele glas in. Maar het is niet goed geplaatst, er zit gewoon tocht onder. Dus het, ja, mensen, maar ook mensen nog met enkel glas, met schimmel op de ramen. Dus. Eigenlijk haalt zij heel veel verhalen op en ook heel veel dus ja, dingen die eigenlijk niet goed zijn of huizen die op papier label A hebben, maar ja, waar toch nog de tocht. Zij zegt ook van mensen, wat haar heel erg opviel, dat mensen heel erg denken dat ze niks meer kunnen. Nou, dus zij vertelde wel zo van oh ja, nou, oh, knap dat je dat allemaal kan. Nou, mijn dochter is best wel een handige meid, zeg maar. Dus die ziet wat nodig is en die snapt als IKEA-bouwpakketten kan zij gewoon, als je daar moeite mee hebt, moet je haar vragen, zeg maar. Maar zij had als weer, oh, maar we kunnen wel samen doen. En dan een beetje mensen een beetje laten zien van, oh, maar je kan het best wel. Je kan best wel wat. Als je dat, nou ja, maar die energiefixers, die hebben dus best wel een netwerk gebouwd, heel veel signalen opgehaald. Maar dat gebeurt, nu zijn ze weer weg uit Dukenburg. En al die informatie die verdwijnt weer en er wordt niks mee gedaan. Als je dit, zo'n project zou doen vanuit het wijkbuurtklusbedrijf, dan ga je een relatie opbouwen met die mensen. Dan kan je zien, oh, kijk, wat je ook doet vanuit een wijkklusbedrijf, is dat je niet alleen maar energiefixmaatregelen kan doen, maar dat je zegt van nou, we doen ook, weet ik veel wat, als er behoefte is aan schilderwerk of er moet de zolder uitgemest worden. Nee, dus je kan eigenlijk veel meer bieden. Stel dat een oudere dame die denkt, nou, ik wil misschien wel isoleren, maar ja, weet je, er staat voor 50 jaar spullen opgeslagen op die zolder, daar ga ik niet meer aan beginnen, ja, weet je, en ik ben toch al oud, het zal mijn tijd wel duren, zeg maar. Maar als je vanuit zo'n buurtklusbedrijf zou je wel kunnen zeggen, hey, laten we die zolder eens opruimen. En zouden we die spullen mogen gebruiken om te upcyclen? Of mogen we die spullen gebruiken voor. En daar gaan we die uitzoeken. Ik denk dat zo'n vrouw ook best wel blij misschien zou zijn met dat die zolder een keer opgeruimd wordt. Want dan wil ze misschien de kinderen niet meer opzamelen. Dat die spullen ook gewoon een fijne bestemming weer krijgen. Vanuit projectmatige kleine projectjes, zeg maar, die gefragmenteerd zijn tot één onderwerp, bijvoorbeeld de energietransitie, krijg je nooit die meervoudige waarde, zeg maar, die je wel vanuit zo'n buurt kan creëren. Want we hebben hier in de buurt bijvoorbeeld, we sluiten aan bij wat er al is, de Klaasmarkt, één keer per jaar. Enorme, goede, goed bezochte, fantastische rommelmarkt. Die echt, waar mensen al het hele jaar mee bezig zijn om spullen op te halen. Nou ja, die linken kan je gewoon heel makkelijk leggen. Dat weet zo'n bedrijf uit Arnhem. Die heeft die connecties niet. Dus en wat de gemeente Arnhem nu eigenlijk heeft gedaan met zo'n aanbesteding. Een afweging die geldgedreven is. Maar die eigenlijk heel erg duur is als het gaat om vernietiging van opgebouwd sociaal kapitaal. En dat gaan beseffen als overheid. Van dat je niet alleen je financiële kapitaal belangrijk is. Maar ook je sociale kapitaal en je natuurlijke kapitaal. En dat je dat eigenlijk juist vanuit die wijkaanpak heel makkelijk kan herstellen. Ander heel klein voorbeeldje. Ik kan hier uren over vertellen. Maar vorige week had ik ook op mijn LinkedIn gepost. Belt een groepje kinderen bij mijn deuren aan. Ja, we zijn de natuurclub begonnen. En ze waren vorig jaar ook al een keer. Hadden ze allemaal dingen op de bomen gehangen. Van beschermde bomen. En dan denk ik meteen. Oh, wat leuk. Want als kind deed ik dat namelijk ook. Dus dat raakt mij direct in mijn hart. En denk ik, oh ja, oh, schattig. Hè, zo. Maar ik denk eigenlijk. Wij zoeken vanuit de wijkmakerij ook contact met kinderen. Zouden we die kids. Dus ik heb ze nu gisteren, zei ik al, kwam ze weer tegen. Ik zei: Goh, zou je het leuk vinden om een keer een interviewtje te doen? Ga ik jullie interviewen en dan ga ik er een artikeltje van maken. Of misschien ook wel zoiets, een podcastje of zo. En dan gaan we dat delen. Dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Maar ik dacht: die kids zijn ook. En zitten op verschillende scholen hier in de buurt. Eigenlijk ook weer een hele mooie aanleiding. Stel dat we er een projectje van kunnen maken voor bewustwording met kids. En kunnen we ze laten tegelwippen en kunnen we ze leuke plantjes laten meedoen met Hubbies en Moor. Kunnen we ook weer contact leggen met die scholen hier in de wijk. Nou, zo kan je eigenlijk alle initiatiefkracht plek gaan geven, ruimte gaan geven en betrekken. In plaats van dat als je het alleen maar vanaf buiten doet. Dan krijg je, ja, dan krijgt het geen grond, zeg maar. Krijgt het geen verbinding. Of veel minder, soms ook wel hoor. Het lukt soms wel een beetje. Maar niet zo duurzaam als wanneer je dat vanuit je eigen wijk doet. Of echt geworteld in de wijk zit.
Ik zit terug te denken aan het begin van het gesprek, van ons gesprek. En je had het over dat je die vrouw op de dijk tegenkwam. En dus ze zei, ja, ik kan alleen maar heen lopen en dan moet ik weer terug. Dus geen rondje. Dat overkomt mij dus zelden, dat ik met iemand op die manier in gesprek kom. Hoe doe je dat?
Nou ja, nou, ik ben van nature wel een verbinder, zeg maar. Ik zie altijd als mensen praten, dan zit ik vaak in mijn hoofd en denk, oh, die moet eigenlijk daarmee praten. Of ik ben wel, omdat ik met die wijkaanpak bezig ben ik altijd wel geïnteresseerd in wat mensen nou vinden van de wijk. Of wat ze nou, waar hun ideeën zitten. Dus misschien maak ik vanuit daar ook wel gewoon makkelijker een praatje, zoiets.
Nou, ik zie mezelf ook wel als verbinder als ik met mensen praat.
Ja.
Maar meestal organiseer ik dingen en dan komen mensen op me af en daardoor kan ik met
Ja,
mensen in
ja.
gesprek. Maar ik heb eigenlijk vanzelf, van nature, moeite met juist zo, zeg maar, met wildvreemden, tussen quotejes, in gesprek te komen om dat
Ja.
soort dingen te achterhalen. En dus vandaar mijn vraag. Maar misschien moet ik gewoon hulp zoeken van mensen die daar wel goed in zijn.
Ja,
Ja,
dat kan. Ja, precies. En soms is het ook wel. Ik merk ook wel, er zijn vaak wel drempeltjes. Hè? Want we hebben bijvoorbeeld ook dat project met die huiskamerrestaurantjes. En dacht, ja, dan ga ik het zelf ook doen, want ik loop al best wel lang met dat idee. Dat is ook weer zo'n voorbeeldje, hè, van je kan dat doen, maar als je dat in je eentje doet, dan voelt dat ook een beetje verloren, hè? Een beetje gekke Henkie-achtig misschien, hè? Van ja, ben ik de enige die dat doet. Maar als je dat met een groepje bewoners doet, het was door de hele wijk heen, en je hangt dat in een conceptje, dat zijn we namelijk aan het doen, het blauwe bordje. Want we hadden op een gegeven moment een oproepje gedaan, van zijn er meer mensen die huiskamerrestaurantje willen organiseren. En wat we dan doen met dat blauwe bordje is gewoon een blauw bordje. Kan je gewoon naast je deur hangen. Dan kan je zeggen van nou, zaterdag weet ik van lasagne. Of zondag 10 uur koffie met appeltaart of zo. En dan kan je gewoon met je buurt. Kan je ook een vergoeding voor vragen als je wil. Maar een beetje het zelf organiseren. Ook vanuit het idee wat ik merk in een opdracht die we hadden in de Boddenstreek. In het transformatie van de zorg, zeg maar. Dat vanuit welzijn worden nu heel veel buurthuiskamers georganiseerd. Maar dat is heel erg. Hè, mensen moeten langer thuis wonen, en hoe gaan we dat allemaal doen? En mensen moeten eten, en hè, mensen moeten dat zelf gaan organiseren. Maar wordt er vanuit welzijn een buurthuiskamer gerealiseerd? Maar dan denk ik al meteen van ja, dat is nooit genoeg natuurlijk. Om straks die hele transformatie van de zorg te doen, kunnen we veel meer vanuit je eigen huiskamer ook doen. En vanuit daar ook wel weer grotere huiskamers en samen gaan koken voor die grotere huiskamers, in die grotere huiskamers. Maar het blauwe bordje is dus een concept waarbij we dus in de straat, naast mijn deur, ik heb het nog niet op, maar dan staat er, nou, 23 maart heb ik hier huiskamerrestaurantje, kan je hier komen eten. Zichtbaar in de wijk, dus ook voor mijn echte naaste buren die misschien niet op internet zitten, maar we maken het ook op onze website. Het is nu nog een landingspagina, maar dat zichtbaar van, oh ja, dit zijn onze huiskamerrestaurantjes met een goede agenda erbij en dan kan je aanmelden. En iedereen kan een huiskamerrestaurantje beginnen, dus je kan er helemaal je eigen kleur aan geven. Je bepaalt zelf je vergoeding, je bepaalt zelf of je biologisch of weet ik veel, gaat barbecue of zo. Het is allemaal vrij, want het is zelforganisatie. Maar ik merk al vanuit die huiskamerrestaurantjes dat er nu vanuit meer die gemeenschappelijke plekken, vanuit woningcorporaties, Betalers heeft bijvoorbeeld hier veel van die plekken. En die zoeken eigenlijk ook dat daar wat meer reuring komt. Nou, kunnen we ook met groepen gaan koken, voor groepen. Nou, wordt er weer een relatie. Laatst is er contact via de Talers ook weer, kwam dat contact met de Driestroom. Dat zijn mensen met een beperking die. Of ja, tegenwoordig wil heel voorzichtig zijn wat je zegt, hè, maar met een handicap. En die ja, iets van zinnige, leuke dagbesteding zoeken. Zo kan je eigenlijk heel makkelijk samen gaan bouwen. Want er is gewoon heel veel capaciteit, er is heel veel geld, er is heel veel kennis. Alles hebben we eigenlijk al. We weten eigenlijk alles. Het zit alleen verstopt in verschillende disciplines. En in die wijk kan je die eigenlijk heel makkelijk aan elkaar knopen.
Nu zeg je, dus het is eigenlijk verstopt. En je hebt een website, dat is een landingspagina nog, maar wat, hoe?
Een jongen van 14 is nou onze website aan het maken.
Want hoe maak je dat dan zichtbaar? Is dat dan alleen die website?
Website, maar ook flyers. Flyers zijn, ja, we zijn nog, we hebben het afgelopen jaar nog niet zo heel veel stevige communicatie gedaan. We wilden eerst nu de website zijn we nu mee bezig. Dan kan je ook wat meer zichtbaar worden en laten zien wat je doet. We dan, als we die website hebben, dan willen we echt wel meer gaan flyeren, postertjes ophangen, maar ook via het netwerk, hè. Dus we hebben een nieuwsbrief inmiddels. Ja, allerlei kanalen via sociale media proberen we dan meer mensen, dus die community op te bouwen. Maar ook inderdaad, ja, we willen ook gewoon op die fysieke plekken bij wijze van spreken laten zien van oké, dit zijn de ideeën, gezocht initiatiefnemers. Of werken met een talentenbank. Hè, van, wat heel leuk is. Ik zag op een gegeven moment in de Gelderlanden. Zag ik iemand uit de wijk. Die had de skyline van Dukenburg ontworpen. René. En René Leijsink. En hij is professioneel tekenaar, ontwerper. Dus dat doet hij gewoon voor zijn werk. En ik zag dat en ik dacht, oh, dit is echt de sfeer die ik wil neerzetten. Hè? Dus Dukenburg is een beetje over van don't forget us. En een beetje, en Nijmegen Noord, daar ligt alle nieuwbouw en daar ligt alle aandacht op. En nou, een beetje, ja, moet je het zeggen, een beetje achtergesteld, tatsteel gevoel, zeg maar. En ik wil juist werken vanuit die kracht, met werken met wat er wel is. Want er is hier gewoon ook alles, zeg maar. Alleen, er kan wel wat meer zijn, zeg maar. Ik zag dat ontwerp van die skyline. Ik denk, oh, dit is echt het beeld wat ik heel graag wil gebruiken of wil uitdragen. Dus ik, René, ik had, want je kon dat er kopen. En ik zag al op zijn website dat hij dat geld opbrengst ging naar een goed doel. Ik denk, oh, dat is wel ook wel iemand met een sociaal hart. Dus ik iets besteld. Hij kwam het brengen, want hij woont hier ook in de buurt. En ik vertelde van de wijkmakerij. Ik zei, oh, dit zou ik zo graag zoiets. Hè, dit zouden we het mogen gebruiken. En vermelden we je naam. Ik zei, nee, maar leuk als je het wil gebruiken. En je hoeft zelf mijn naam er niet bij, want het moet niet afleiden van de boodschap. Ja, zulke mensen zijn er gewoon. Hè? En dan... En omdat je zeg maar zelf een sociaal bezig bent, heb je ook gewoon een hoge gunfactor. Dus dat is. Dus hij heeft. Nou, ik vertelde over wijkmakerij. En op een gegeven moment hing die in mijn mail. Hij zei: ja, ik kon het niet laten. Want hij is natuurlijk intrinsiek gedreven ontwerper, tekenaar. Hij had een logo gemaakt. Gewoon uit zichzelf. Nou, ik dacht in het begin al van niet helemaal beeld. Ik zei: ja, ik wil graag ook een beetje. Want vroeger was Dukenburg een landgoed. Ik wil dat beeld van dat landgoed. Nou ja. Dus hij heeft dat nog een keer aangepast en voor ons logo gemaakt. Nou, zo zie je eigenlijk van het een en het ander. En hij maakt meer logo's, want hij heeft nu ook een heel mooi logo voor de Klaasmarkt gemaakt. En dus hij, nou ja, dat is dan zeg maar zijn 3 uur bijdrage aan de wijk. Nou, zo dan kunnen mensen dus, ja, mensen zijn heel graag bereid vaak om hun professie best wel ook voor de wijk in te zetten. Want dat vinden ze toch wel leuk om gewoon, ja, en het gaat moeiteloos voor hun, want het, ja, voor hem is dat gewoon. Hij vindt dat gewoon leuk om te doen.
Ja, het is ook een mooi voorbeeld.
Ja.
Nu hadden we het even in het voorgesprek over jouw eigen bedrijf. Hè? En
Ja.
in het verhaal net noemde je al een paar keer businessmodellen. Ik ben toch nog steeds benieuwd. Hè? Veel van de initiatieven die bezig zijn, hebben toch een vrijwillige start,
Ja.
impuls, drijfveer achter. En op het algemeen is dat niet super duurzaam. Wat je al zei, mensen, initiatiefnemers vertrekken uit de wijk of worden ouder of wat dan ook, zijn druk met hun werk op een bepaald moment. Ik zie het zelf, betrokken bij verenigingen en zo en het IDG-netwerk bijvoorbeeld, dan zie je ook mensen zijn op een bepaald moment heel veel druk met opdrachten. Zeker zoals jullie ook, dan zit je in zo'n initiatief, zoals een wijk maken en dan komen opdrachten via die projecten komen bij jou binnen voor transitiereizen, waardoor je heel druk wordt met transitiereizen. Even
Ja.
toekomstbeeld, hè? Er wordt heel druk met transitiereizen en dus in één keer jouw aandacht voor wijkmaker Dukkenburg in één keer
Ja.
keldert. Ik ben benieuwd hoe je daarmee omgaat, hoe je dat dan organiseert, dat je toch een soort constante stroom houdt, dat je initiatief met elkaar doorstroomt, terwijl op verschillende momenten mensen, want die
Ja.
3 uur, die is natuurlijk niet standaard gelijkwaardig verdeeld, zeg maar, voor mensen.
Nee, klopt. Nou ja, kijk, ik probeer de opdrachten die ik nu krijg. Ik zie sowieso op dit moment een verschuiving, een soort trend, dat onze opdrachtgevers waren altijd overheden, soms rijksoverheid, soms gemeenten, provincies. En dat die in toenemende mate uit de bottom-up beweging komen, grappig genoeg. Dus blijkbaar weet die bottom-up beweging in toenemende mate zelf geldstroom op gang te krijgen of te werven of fondsen te realiseren. Dus die komen in een meer opdrachtgevende rol te staan. Dus dat is al interessant. Ja, ik geloof hier heel erg in dat de waarde zo groot is dat dat ook zich wel financieel zeg maar, gaat uiten. Dat denk ik. Ik merk eigenlijk nu al dat ook clubs zoals bijvoorbeeld LSA Bewoners, hè, dat is een landelijke organisatie, je kent me, van bewonersinitiatieven, dat bestaat al heel lang. Die werken samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en die geven procesbegeleiders geld voor buurtenergie. Nou, we hebben nu ook daar we krijgen daar ook nu wat procesbegeleiders geld om hier die verkenning voor het buurtplusbedrijf te doen, want die gaat zich ook richten op energiemaatregelen. Dus zo proberen we al, hebben we een soort van eerste opdracht. Ja, want die procesbegeleider mogen we zelf inhuren, maar we mogen hem ook uit onze eigen gelederen halen. Dus dan zie je ook weer zo'n soort vorm van inbesteding, zeg maar. Dus als je het zelf kan, hoef je het niet van buiten te halen. Dat is een beetje het idee. Nou, zo verwacht ik wel dat daar meer middelen. We zijn ook wel bezig aan het kijken met een aantal bottom-up initiatieven. Kunnen we ook voor wat langjarige tijd wat grotere fondsen gaan aantrekken? Want wat ik nu, ik las laatst een heel mooi artikel, ging over van de Zorgalliantie, geloof ik. Ging over de Blue Zones. Hè? Dat is heel veel onderzoek gedaan naar Blue Zones. Van wat maakt nou dat mensen gelukkiger en gezonder en zo zijn. En zij pleiten eigenlijk voor, het zou mooi zijn dat als er een aantal van die bottom-up initiatieven, want daar zien zij ook wel de oplossing van die maatschappelijke initiatieven, andere manieren van zorg gaan organiseren. En gezondheid vooral ook gaan organiseren. Het zou mooi zijn als die initiatieven gewoon 5 jaar lang zich niet druk zouden hoeven maken over financiering. Want nu ben je de helft van je tijd bezig, bij wijze van spreken, om een beetje geld binnen te harken. Terwijl je eigenlijk gewoon wil realiseren en laten zien dat het werkt. En de werkende principes met name ook naar boven halen. En die hebben we al best wel in beeld. De hele waarom-vraag, maar ook met name die hoe-vraag. Hoe dan wel? Hoe doe je dat dan? Wat is dan precies het verschil met de oude manier van werken? Dus dat daar taal voor krijgen, daar beeld bij krijgen, daar bewustzijn op krijgen. En dat ook deelbaar maken. Dus ik snap het nu wel, maar kan ik het ook overdragen? Hè? Want dat is ook nog vaak best wel lastig. Dat merken we ook in die processen. Het is best lastig om die andere manier. Het is echt een mindshift. Hij lijkt soms heel eenvoudig, maar als je hem niet helemaal doorleefd hebt nog, dan is het soms best wel lastig om het verschil te zien, zeg maar, met de geldgedreven economie, terwijl wij echt op een ander speelveld opereren, namelijk van de waardegedreven economie, met andere spelregels en andere basisprincipes, zeg maar. En dat is heel belangrijk al in het begin. En ik zie nu dat die twee speelvelden van de waardegedreven economie en de geldgedreven economie heel erg door elkaar lopen. En als je heel erg op het speelveld van die geldgedreven economie, als je vanuit die positie kijkt, dan zie je eigenlijk, dan denk je, ja, maar dat doen we toch al, of dat hebben we toch al. En dan zie je niet het verschil, zeg maar, dan wanneer je kijkt, ik zie geldgedreven economie, die is heel erg body and mind, zeg maar, vanuit mind, heel erg machine denken gericht, hè? Ook heel erg gefragmenteerd, hè? 1 plus 1 plus 1 is 3. Terwijl een lichaam al, bijvoorbeeld, is niet een optelsom alleen maar van een paar hersenen en een hart en handen en allemaal verschillende lichaamsdelen. Nee, het is een mens is meer dan de som van de onderdelen waaruit die mens bestaat. En ik zie, dit is wat wij zien, maar ook dat we ook heel erg in overtuigingen, een soort van heel erg vastzitten als mensen. Dus we zitten, en dat best wel lastig is om buiten de box te denken. Omdat je zo alle gezegden, van als je voor een kwartje geboren of voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Massa is kassa. Noem maar dat soort dingen op. Succes is een keuze. Is ook heel erg van die geldgedreven economie. Hè? Dat merk ik ook heel erg van mensen die heel hard hebben gewerkt en heel succesvol zijn geweest. Die denken van ja, maar ik heb wel 80 uur per week gewerkt, dus daardoor komt dat. En die hebben eigenlijk zoiets van ja, als jij dat ook doet aan iedereen, dan kan jij dat dus ook. En ik geloof daar niet in, maar dat omdat. Ja, het zou wel kunnen als mensen allemaal de juiste mindset en de juiste zelfvertrouwen. Dan zou er al veel meer kunnen, maar daar zitten we nu niet, zeg maar. Dus er is nog heel veel inner development werk te doen. Dus, maar goed, die geldgedreven economie, die is dus, die gaat uit van concurrentie, van schaarste denken. Van hoe schaarser jouw kennis, hoe schaarser jouw product of grondstof, hoe meer geld je ermee kan verdienen. Fragmentatie, hè, dus alles opdelen in die waardegedreven economie, die richt zich op, ja, die gaat uit van samenwerking, gaat uit van overvloed. De natuur is in principe overvloedig. Je moet wel samenwerken om die overvloed te kunnen benutten. Als jij het is net het voorbeeld van mijn keukenlaurier, zeg maar. Als ik een pompoen opensnijd, dan zie ik in potentie een hele pompoenboerderij. Waar je bij spreken binnen 2 jaar de hele wijk mee kan voeden, volgens mij. Als je dan al die pompoenzaadjes zou. Dus die andere manier van kijken. Maar we zijn zo geschoold, opgeleid, geïndoctrineerd met die oude overtuigingen. En als je vanuit die overtuigingen naar het nieuwe kijkt, dan zie je eigenlijk ook niet precies het verschil. Dat is ook wat ik heel erg zie. Dus Dus het is echt erin stappen en het gaan uitproberen en het gaan doen. Want ik geloof, ja, ik denk eigenlijk dat we zoveel, als we echt vanuit onze eigen kracht, talent, in vrijheid kunnen werken, dat er ook een flexibele arbeidsmarkt kan ontstaan die gewoon gaat doen wat nodig is, het werk gaat doen wat nodig is. En ik vind bijvoorbeeld Koninginnedag of Koningsdag en Sinterklaas eigenlijk hele mooie Nederlandse voorbeelden van hoe zelforganisatie, hoe dat werkt. Iedereen doet eraan mee, of nou ja, heel veel mensen doen eraan mee. Niet iedereen, dat hoeft dus ook helemaal niet. Maar heel veel doen er wel aan mee. De ondernemers doen eraan mee. De mensen zelf doen eraan mee. De verenigingen, doet van alles doet eraan mee. En daardoor kunnen we landelijk gewoon een hartstikke gaaf feest neerzetten. Puur vanuit zelforganisatie. En iedereen, de overheid pakt er ook wel een beetje rol in door een beetje door hoedig te zijn van dat het niet helemaal vast loopt in de verkeersstromen. Maar verder, iedereen organiseert het gewoon zelf. Nou kan je zo ook, je ziet dingen als de landelijke opschoondag of zie je eigenlijk al wel steeds meer van, nou dan kan je ook in je buurt doen. Nou, dus zelforganisatie is mogelijk, maar dat is alleen maar mogelijk op basis van vertrouwen en vanuit een soort van samenhang in waarden, een gezamenlijke waarde en een gezamenlijke missie. Een schoon land of schoon wijken, schoon, hè, en die ook schaalbaar is.
Maar het is niet echt goed, maar het is wel nog een gedachte die ik heb, hè. Dus jij werkt vanuit transitiereizen met overheden samen. En die geven jou een opdracht. Beoordelen die opdracht op basis van een aantal regels, of je dat goed hebt uitgevoerd, ja of nee. Betaling daarvan is allemaal aan gekoppeld. In een systeem wat in mijn optiek heel erg neoliberaal is ingericht in de Nederlandse overheidsomgeving. Terwijl alles wat je doet in je eigen omgeving heel erg gericht is op een samenwerking, op vertrouwen, op verbinding. Dus in mijn optiek dus zeg maar het Rijnlandse gedachtegoed. En dat gaat eigenlijk heel erg. In mijn beleving, je gaf net een goed voorbeeld, hè? De right to challenge bijvoorbeeld, heel erg tegen hoe de overheid functioneert in. Hè? Dus ik heb het gevoel, maar dan check ik met jou, dat je een soort gevecht ook levert, niet alleen maar dat je veel energie vindt in je buurt, maar dat je ook wel een gevecht levert tegen de omgeving, overheid, maar ook bedrijven, die natuurlijk ook een rol zoeken, zoals wat je net zegt, dat initiatief, die energiemaatjes, of energie...
Fixers, ja.
Fixers, dat zijn natuurlijk commerciële organisaties die vinden dat ze ook een plek verdienen in deze omgeving.
Ja, maar ik denk ook hè, van, want ik heb dat Arnhemse bedrijf wel eens gebeld. Die zijn eigenlijk heel erg open juist voor samenwerking met zulke wijkondernemingen. Dus heel veel impactondernemers staan juist heel erg open voor. Ik heb een project gedaan in Dierenwest. We hebben begeleid op de opdracht van de gemeente Rheden in het kader van de energietransitie. Daar hebben we ook gekeken van kunnen we iets van een maatschappelijke energiedienstenorganisatie of iets op gaan zetten. En wat ik gewoon merk is dat die hele grote aannemers, bijvoorbeeld van wijnen, die zitten helemaal niet te wachten op kleine installatieklusjes in aannemersklusjes in de huizen. Helemaal niet. Die willen gewoon grote projecten doen. Dus die willen heel graag samenwerken met lokale aannemers en installateurs voor de kleinere werk. En die lokale aannemers en installateurs, mijn beeld, die willen eigenlijk ook weer heel graag samenwerken, maar ook zo'n Van Wijnen, met een wijkbedrijf. Want wat een wijkbedrijf kan doen, is het werk collectiveren. Die heeft dat netwerk, dus die kan eigenlijk. Dus er kan een heel mooi organisch model ontstaan vanuit wijkcoöperaties met lokale professionals, zeg maar, ondernemers. En met die grotere bedrijven. Maar die wijk moet wel zich verbinden, zeg maar, om ja, ook die collectiviteit te kunnen organiseren. Dus als je zo gaat kijken, ja, dan vind ik wel leuk om te merken, is ook zo Van Wijnen die dat zegt, en ook die ontwikkelmaatschappij, die zeggen dat dus ook zelf. En Van Wijnen weet ik ook, die zijn ook betrokken bij een vergelijkbaar project, zeg maar, in de Nude, buurtbedrijf Nude Toekomst. Heb ik ook een proces begeleid. In het begin daar zag je dat de gemeente en de woningcorporatie, de woningstichting, Zo heet die woningcorporatie daar. En de welzijnsorganisatie waren gecharmeerd van het gedachtegoed van de all-inclusive wijken. Dat is een beetje een basisconcept wat ook onder de wijkmakerij ligt, zeg maar. Of wat we ooit hebben uitgedacht vanuit transitiereizen. Je ziet dus dat binnen die overheid zijn er best wel heel veel mensen die zien dat er anders werken nodig is. Ze willen dat ook graag integraal doen, zeg maar. Dus de energietransitie en een grootschalig onderhoud in de wijk, jaren 50 wijken, waren de aanleiding. Maar zij zagen ook wel van dat eigenlijk die integralere aanpak veel meer makkelijker eigenlijk die community bouwt. Want heel veel mensen vinden energie helemaal niet interessant, maar wel groen of gezondheid of zo. Dus dat zijn we eigenlijk ook. Dus we hebben echt de opdracht gekregen van woning. Het was eigenlijk een gecombineerde opdracht van Woningstichting Welzijn en de gemeente om dat proces in gang te zetten. Nou, daar is uiteindelijk ook een buurtbedrijf uit voortgekomen. En die hebben nu een eigen plek. Daar ben ik vorige week geweest kijken. Fantastisch. En dan voel je ook wat zo'n eigen plek eindelijk, hè, na jaren, dan echt een plek. Wat dat aan ondernemende impuls geeft aan zo'n initiatief. Maar sociaal ondernemend. En dat zie ik ook bij de overheid. Hè. De overheid, dat zie ik bij de gemeente Nijmegen ook, die ziet, je bent of een burgerinitiatief. En dan mogen wij je helpen. Dan mag je gratis in het wijkcentrum zitten, zeg maar. Of je bent een ondernemer. En dan, ja, dan moet je je eigen broek maar op zien te houden. En dat sociale ondernemerschap wat daar in het midden zit, zeg maar, wat eigenlijk een hele gezonde manier is van dingen organiseren, want dat is eigenlijk wat een sociaal ondernemer volgens mij doet. Die wil waarde creëren en die ziet ergens iets die ziet dan ergens een oplossing of een manier van, en die gaat dat doen. Dus het denken in, ja, ook die gefragmenteerde beeld, zeg maar, van ondernemers, dan wil je dus geld verdienen. Ik denk van ja, de meeste ondernemers beginnen natuurlijk helemaal niet zo. Ja, sommigen wel. Maar het begint meestal omdat je denkt: hé, maar dat is niet handig. Of dat kan veel leuker. Of dat kan veel makkelijker. Laat ik daar eens een bedrijfje rondom beginnen of zo. En dus dat andere overheid wordt in toenemende mate gezien als een soort van moloch van een bureaucratie, zeg maar. Terwijl ik denk van ja, de overheid heb je ook gewoon nodig als hoeder van het algemeen belang. Maar dat vraagt een andere rol, veel meer faciliterend. De overheid hanteert ook het begrip bijvoorbeeld subsidiariteit. Vind ik een heel mooi begrip. Dat gaat erover dat je, ze pakken hem dan vanuit de overheid, zeg maar, dat je vanuit de overheid, vanuit een hogere overheid iets niet doet wat een lagere overheid kan doen. Hè? Dus als een gemeente iets kan, ga je dat niet vanuit de Rijksoverheid mee bemoeien. En eigenlijk zie ik een beetje teruggaande beweging daarin, want ik denk wat heel slecht is voor verantwoordelijkheidsgevoel, gevoel van eigenaarschap. Hè, maar eigenlijk zou ik willen pleiten voor een doorgezette subsidiariteit naar de mensen zelf toe, naar de inwoners, burgers zelf toe, zeg maar. Dus wat je als huishouden of als buurt of als wijk of zelf kan als gemeenschap, daar hoef je als overheid niet mee te bemoeien. Maar je moet als overheid wel zorgen dat, ja, dat als er op een gegeven moment conflicten ontstaan of zo, weet ik veel wat, belangen tegenstellingen gaan ontstaan. Of als het. Dus wat je als overheid volgens mij te doen hebt, is echt een helder speelveld neerleggen met wat de bedoeling is, zeg maar, wat de doelen zijn. En nou ja, op die manier juist dat initiatiefkracht gaan benutten. Want die is er gewoon altijd. Want dat zit namelijk in het leven. Dus dat is een ander mensbeeld ook. Hè? Mens wil gewoon creëren. Mens is gewoon een creatief wezen. Die wil gewoon creëren. Kijk maar naar kinderen die aan de deur staan met hun natuurclub. Of, gisteren stonden ze weer aan de deur met armbandjes. Ja, dat zijn gewoon soorten die je kon kopen. Ja, ze weten wel wat te vinden. Nou ja, zo, maar dat is dat idee. Ja, dus een andere mindset eigenlijk vooral. Is heel belangrijk om mee te beginnen.
Want ik noemde het straks al, dus dit soort initiatieven die had ik eerder besproken met, en toen was ik even aan naam kijken, ik heb ondertussen ook Anita Keita.
Oh ja, die woont hier ook in de wijk.
Want je noemde LSA, dus vandaar dat.
Ja, ja, ja.
Ik ben benieuwd nog als een soort afsluiting. Als je kijkt naar jouw beeld van jouw toekomst, van jou als ondernemer, sociaal ondernemer, mens, hoe zie je het voor je?
Ja, ik zou heel graag het gedachtegoed, ons gedachtegoed van transitiereis, zeg maar, echt willen manifesteren hier in de wijk. Ik zou heel graag de kennis die we hebben willen delen met een ieder. Daar zie ik dan ook wel een ondernemende kant, zeg maar. Dus we hebben heel veel. We hebben een computer vol met plaatjes en dingen. En ik eigenlijk wil dat veel beter overdraagbaar maken. Dus in cursussen, maar ook in soort publicaties of boekjes. Er moet een bepaalde vorm krijgen. De werkende principes uitdragen. Dus ik zou ook heel graag de gemeente verder willen helpen daarvan, hoe ga je nou ruimte geven aan maatschappelijk initiatief, ook bedrijven en de Rijksoverheid, want daar zit ook echt iets wat dat ruimte gaan geven, maar ook maatschappelijke initiatieven helpen om van hoe neem je nou die ruimte in, hoe ga je nou in gesprek met je gemeente, hoe kan je nou een gezond businessmodel bouwen. Ik wil dat gewoon neer gaan zetten. En vanuit daar eigenlijk een voorbeeld zijn wat gewoon over de wereld uitgerold kan worden. Want zo'n simpel projectje als Herbies & Moore, dat kan overal. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is echt soms is denk ik ook, het is echt gewoon kinderwerk. Maar je moet een andere mindset, met een andere mindset naar kijken.
Ja, kinderen hebben wel een andere mindset.
Ja, maar die is groeiend, hè, die mindset. Ik zie zoveel initiatieven en ook zoveel mensen zoals jij, die ook met die podcast zoveel werk doen om die bewustwording, die andere manier van kijken, zeg maar, te krijgen. Ja, dat is volgens mij. Ik heb als laatste misschien nog een. Ik vind dat een heel goed filmpje. Dat is van Deborah Friese. Zij heeft een filmpje dat staat op internet onder de titel How I Became a Localist. En zij zegt eigenlijk, en ik heb me ook verdiept in systemisch en energetisch werken, van een systeem moet je eigenlijk zien als een levend organisme, een organisatie. En een levend organisme is gericht op het behoud van de status quo. Dus het systeem heeft dus een opgaande lijn en een hoogtepunt en een neergaande lijn. En op het moment dat het systeem niet meer goed functioneert, wat volgens mij heel erg zichtbaar gaande is, gaan daar mensen uitstappen die denken, ja, maar dat gaan we toch zo niet doen. De walk-out, zeg maar, noemt zij ze. Zij onderscheidt vier typen walk-outs. Sommigen die beginnen bij wijze van spreken al in de jaren 60 met een boerderijtje, een biologisch dynamisch boerderijtje had je toen, hè. Het zijn de mensen die de voedselbosjes beginnen. En dat zijn er inmiddels zoveel. Dat is ongelooflijk. Dat is al een bottom-up kracht, zeg maar. En die zijn zich ook aan het verbinden. En dat zegt zij ook. Je hebt ook mensen die binnen het systeem ruimte gaan creëren. Mensen die een brugfunctie gaan vervullen. Zo zie ik mezelf eigenlijk wel meer, van een soort brugfunctie van het oude naar het nieuwe, de bedoeling. Zij zegt, ja, op het moment dat die mensen al die walk-outs niet verbonden zijn, dan vormen ze nog geen alternatief voor het bestaande systeem. Het is gewoon niet stevig genoeg. Maar op het moment dat die organisaties en die mensen zich met elkaar gaan verbinden, dan ontstaat er een serieus alternatief. En dat is ook wat ik zie, wat op dit moment aan het gebeuren is. En daarom geloof ik ook heel erg in die regionale verbindingen. Hè, wijkverbindingen, regionaal, nationaal, wereldwijd. Zodat dat echt een heel gezond ecosysteem is op grond van nieuwe spelregels. Een waardegedreven economie en samenleving. Ja.
Een mooie toekomst, Carla.
Ja.
Ik kijk ernaar uit.
Ja, het kan. En dat wil ik laten zien.
Ja, volgens mij ben je er hard mee bezig. Dankjewel. Ik vond het zeer interessant hoe je van hele kleine voorbeeldjes in gesprek gaat met mensen in de buurt, tot kleine projecten, tot grote projecten, tot samenwerking met bedrijven en overheden komt. En daarmee ook ontdekt hoe andere businessmodellen zouden kunnen werken vanuit een veel meer sociale bedrijfsmodellen. Dus ik vond het super leerzaam. Dankjewel, Kanna.
Nou, heel graag gedaan. Leuk gesprek. Ja, ik ben vooral zelf aan het woord geweest uiteindelijk. Maar,
Nou ja,
ja.
dat is ook de bedoeling. Ja.
Ja.
Mensen leren het meeste van jou.
Ja. Nou, heel graag gedaan.
Dat was het mooie gesprek met Carla. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar thesiteforimpact.com/show430. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open dan die app, zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking of reactie over deze aflevering met Carla of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten, waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op decideforimpact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.